Goedemorgen allemaal. Fijn u allemaal weer te zien. Ik zit even te worstelen. Ja, hebbes. U krijgt de groeten van mevrouw Esther. Ik vind het fijn om hier weer te zijn. Het is alweer een tijdje geleden. Het laatste lied wat we zongen, De Heer is mijn herder, daar heb ik een bijzondere ervaring van meegemaakt. Verleden jaar was ik ziek. Ik had corona en ik was best wel zwaar getroffen eigenlijk, want kort daarvoor had ik een kaakontsteking en ik had antibiotica gekregen. Alleen ik had een allergische reactie op die antibiotica gekregen, dus daar was ik al behoorlijk ziek van. En kort daarna kreeg ik ook corona eroverheen. Nou, eigenlijk in een hele korte tijd was ik best wel lichamelijk op. En op een gegeven moment begon ik dit lied af te spelen. En ik kon eigenlijk niet praten, ik kon niet zingen, maar juist met dit lied kreeg ik in één keer een power weer en ik heel even een opleving en toen kreeg ik echt het woord van de Heer, het komt goed. En daar heb ik me zo wel vast kunnen houden op dat moment. Het was zo'n mooi moment, ik had het niet willen missen. Goed, dat terzijde. We gaan vanmorgen samen een uitstapje maken. Stelt u zich eens voor, u zit nu even niet in deze zaal, maar u zit nu in een theaterzaal. En u zit heerlijk onderuitgezakt in een luxe theaterstoel. En u kijkt naar wat er op het toneel afspeelt. U kijkt naar wat er op de stage afspeelt. En alles wat u ziet, het podium van het theater, wat voor u de zichtbare wereld is, daar zit nog een wereld achter. Daar zit een backstage achter, waar vandaan alles geregisseerd wordt. Achter het podium van het theater gebeurt er van alles en nog wat. Vanuit onze luxe theaterstoel zien we het niet, maar wat er backstage gebeurt, dat heeft een directe invloed op wat er op de stage, op wat er op het podium van het theater gebeurt. Nou, zo spreekt de Bijbel ook over zichtbare dingen en over onzichtbare dingen. Over een zichtbare wereld en over een onzichtbare wereld. De wereld van God en zijn engelen en de wereld van de duivel en zijn demonen. Het is een geestelijke wereld. Een wereld die we met onze natuurlijke ogen niet kunnen zien, maar waar de Bijbel wel heel erg duidelijk over spreekt. We lezen ook in de Bijbel dat er mensen zijn die heel even iets mogen zien, heel even een kijkje mogen nemen, die eigenlijk een soort van miniatuur of mini-rondleiding krijgen door die immense geestelijke wereld. Het is een wereld waar onze zichtbare werkelijkheid maar een heel klein deel van is. Neem bijvoorbeeld Mozes. Mozes kreeg op een dag een soort van rondleiding door de hemel. Maar ook Ezekiel, Daniel, Jesaja en Elisa en zijn knecht. Ze mochten even iets zien van die onzichtbare werkelijkheid. En dan Paulus. Paulus werd tot in de derde hemel opgetrokken. Hij zag iets van wat we met onze natuurlijke ogen nooit zouden kunnen zien. En niet te vergeten Johannes. Johannes was gevangen genomen vanwege de verkondiging van het evangelie. Hij was verbannen naar het eiland Patmos. En terwijl Johannes in ballingschap op dat eiland was, krijgt hij van God een hele bijzondere openbaring. Johannes krijgt een openbaring van dingen die voor onze natuurlijke ogen onzichtbaar zijn. En Johannes mag erover schrijven. En we lezen dat terug in het Bijbelboek Openbaring. En midden in het Bijbelboek Openbaring vinden we hoofdstuk 12. En daar vinden we een heel indrukwekkend visioen van wat er in de onzichtbare wereld gaande is. En hoe dat ons leven hier op aarde in die zichtbare wereld beïnvloedt. Wat we zo meteen in Openbaring hoofdstuk 12 gaan lezen is een soort van overview. Het is een vergezicht over een hele lange periode. En de openbaring van deze periode die begint eigenlijk al voor de schepping, voor de zondeval, tot en met de periode van de grote verdrukking. De periode die voorafgaat aan de wederkomst van de Heer Jezus. Ik stel voor dat we deze openbaring samen gaan lezen. En ik zeg u bij voorbaat, het zal best wel even wennen zijn, want het gaat hier over een vrouw, een kind en een draak. Dat klinkt bijna als een aankondiging van een sprookje, maar dat is het niet. Johannes gebruikt in deze openbaring woorden, beelden, symbolen die voor de mensen in die tijd heel bekend en heel gewoon waren, maar voor ons denk ik toch hier en daar wel wat uitleg nodig hebben. Johannes gebruikt symbolen om geestelijke werkelijkheden te kunnen presenteren, met als doel ons bewust maken van wat er zich achter de schermen van het wereldtoneel afspeelt. Ik stel voor dat we samen gaan lezen, Openbaring hoofdstuk 12, vanaf vers 1. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon, En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden, zodra zij het gebaard zou hebben. En ze baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidevolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Toen brak er een oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. En daarom verblijft u hemelen en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Zo. Openbaring 12 is best wel een ingewikkeld Bijbelgedeelte. En toch wil ik hier vanmorgen samen met u bij stilstaan. Met als doel, met als verlangen dat we ons nog meer bewust gaan worden van het feit dat er een toneelvloer is, dat er een stage is, een podium. Maar dat er achter de schermen ook een backstage is. Een backstage waar eigenlijk veel meer gebeurt dan dat wij met onze natuurlijke ogen kunnen zien. Je zou dit verhaal, dit visioen, ook wel een backstage story kunnen noemen. Het is een soort rondleiding van wat er achter de schermen van het wereldtoneel gebeurt. Ik ga de hoofdpersoon aan u voorstellen. We hebben het net gelezen, de eerste hoofdpersoon van deze openbaring is een vrouw. We lezen het nog een keer, vers 1. En er verscheen een groot teken in de hemel, een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Nou, ik zei het net al, hè, Johannes die spreekt in symbolen en hij omschrijft hier wat hij ziet. Maar wat bedoelt Johannes? Over wie gaat het hier? Wie is deze vrouw? Nou, in de loop van de kerkgeschiedenis zijn er hier verschillende visies op geweest. Er zijn theologen geweest die zeggen, nou die vrouw die staat voor de gemeente. Dat is niet zo heel goed te onderbouwen. Want de gemeente heeft namelijk geen mannelijk kind gebaard. En er staat toch echt duidelijk geschreven, en ze baarde een zoon, een mannelijk kind. Vanuit de katholieke kerk is heel lang gezegd, en misschien zeggen ze dat nog steeds wel, die vrouw dat is typisch Maria. Maar dat is ook niet zo heel goed te onderbouwen, want Maria vluchtte niet naar de woestijn, zij vluchtte naar Egypte. En er staat hier geschreven, en de vrouw vluchtte naar de woestijn. Als Johannes symbolen gebruikt, dan doet hij dat om iets tot uitdrukking te brengen, om iets te laten zien wat de werkelijkheid is die daarachter zit. En om openbaringen echt goed te kunnen begrijpen, moeten we ook het Oude Testament kennen. Bijna alle symboliek die we in de openbaringen tegenkomen, die is gerelateerd aan eerdere symbolieken of aan eerdere geschiedenissen uit het Oude Testament. We lezen nog één keer dat eerste vers. Er wordt gesproken over een vrouw bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Nou, deze omschrijving die refereert aan een Bijbelse geschiedenis. En u herkent het vast wel, het gaat hier over de droom van Jozef. In Genesis hoofdstuk 37 vers 9 staat geschreven, hij, en dan gaat het over Jozef, hij kreeg nog een andere droom en vertelde die ook aan zijn broers. Hij zei, zie, ik heb weer een droom gehad en zie, de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. Dit is eigenlijk de enige plaats in de Bijbel waar op deze manier wordt gesproken over de zon, de maan en de sterren. In die zonde zien wij vader Jacob. In de maan moeder Rachel. En in die 11 sterren waarvan Jozef de 12e is, zien we de 12 zonen van Israël. De zon, de maan en de sterren zijn ook een symbolisch beeld van het eeuwige verbond dat de Heere God met Israël heeft gesloten. U kunt het thuis nalezen in Jeremia hoofdstuk 31. Met andere woorden, deze vrouw in Openbaring 12 is een duidelijke omschrijving van Israël. En dat wordt ook vaak bevestigd door het feit dat Israël heel vaak in de Bijbel als een vrouw wordt gepresenteerd. In de Bijbel wordt Israël als een vrouw gepresenteerd en dat niet alleen, maar ook als een vrouw die zwanger is. Een vrouw die aan het baren is. En dat is ook precies wat we in vers 2 lezen. Daar staat geschreven, en zij, dat is de vrouw die dus staat voor Israël, en zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. Er wordt hier gesproken over een volk wat in barensnood is. Een volk wat het uitschreeuwt van pijn. En als er één volk is geweest in de geschiedenis dat het uit heeft geschreeuwd van pijn, ja, dan is het toch wel het volk Israël. En met dit backstage verhaal gaan we eigenlijk stap voor stap ontdekken waar dat vandaan komt. Met dit backstage verhaal wordt heel snel duidelijk gemaakt dat het niet zomaar is, dat daar ook iets achter zit. En dat brengt me gelijk bij de tweede hoofdpersoon van deze openbaring. En inderdaad, dat blijkt dan een draak te zijn. We zeggen wel eens van mensen, als je iemand echt niet mag, wat een draak van een mens is dat. Mag eigenlijk niet, maar geloof me, deze draak is toch echt van een heel ander level. Deze draak is van een heel ander kaliber. En we lezen dan ook in vers 3, en er verscheen een ander teken in de hemel, en zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. Er wordt hier gesproken over een grote draak. En voor dat woord grote wordt in het Grieks het woord mega gebruikt. En daar komt ons woord mega ook vandaan. Het is dus een megadraak die Johannes hier beschrijft. Een vuurrode megadraak. En soms legt de Bijbel ook gelijk zichzelf uit. Want wat hebben we net gelezen in vers 9? En de grote draak, die megadraak, die werd neergeworpen, namelijk de oude slang die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Het gaat dus om de duivel. We gaan hier zo meteen nog wat dieper op in, maar we gaan eerst nog even terug naar vers 3. En er verscheen een ander teken in de hemel en zie een grote vuurrode draak met 7 koppen, 10 horens en op zijn koppen 7 diademen. En voor de duidelijkheid, dit is een omschrijving van de duivel, maar dit is niet een omschrijving van hoe die er in het echt uitziet. Meestal als de duivel wordt uitgebeeld, dan zie je zo'n enge kop met van die horens. En dat is misschien wel gebaseerd op deze omschrijving. Maar dit is geen omschrijving van hoe de duivel eruit ziet. Dit is een omschrijving van hoe de duivel is. Wat zijn karakter is, wat zijn wezen is. Johannes ziet dus een megadraak met 7 koppen. En 7 is in de Bijbel het getal van compleet, van volheid. En koppen die staan voor vitaliteit en intelligentie. Dus we hebben hier te maken met een wezen dat heel intelligent is, wat heel slim is en heel vitaal is. Die 10 horens die staan voor kracht. De horens van een dier die zeggen iets over de kracht van een dier. En dit wezen, deze draak, heeft 10 horens. En dat betekent dus dat deze megadraak een zeer krachtig wezen is. Het is dus zeker niet te onderschatten. De 7 diademen staan voor koninklijke autoriteit. Een diadeem is te vergelijken met wat wij in onze tijd kennen als de ambtsketting van een burgemeester of de kroon van een koning. Dus het wezen wat ons hier wordt gepresenteerd, dat is uitermate krachtig. Het heeft koninklijk gezag, maar het is en het blijft een megadraak. Dat is zijn ware identiteit, een draak, een slang. En de Bijbel waarschuwt ons ook dat deze draak, deze slang, die wordt ons gepresenteerd als een engel van het licht. Maar wees gewaarschuwd, het is in werkelijkheid een draak. En deze draak vindt het fantastisch als we niet meer geloven dat hij bestaat. En dat is ook logisch, dan kan hij ongestoord zijn gang gaan. Maar één ding moeten we goed beseffen. Achter de schermen van dat wereldtoneel is deze draak voortdurend aan het werk. Hij is er verantwoordelijk voor dat er zoveel dingen misgaan in deze wereld. Ooit was dit wezen, die nu een draak is, een volmaakte gerub. Als ik het even heel kort mag omschrijven. Hij was een soort van superengel. Hij was een cherub die heel dicht bij God leefde. Zowel Jesaja als Ezekiel, die krijgen op een bepaald moment even iets te zien van het moment nog van voor de zondeval, dat dit megawezen, deze cherub, verheven was in schoonheid en in kracht en in intelligentie. En hoe die op een dag hoogmoedig wordt. En tegen God in opstand komt. En aan God gelijk wil worden. En dan wordt hij uit de hemel verstoten. Hij wordt uit die tegenwoordigheid van God verstoten en dan wordt hij hier op aarde geworpen. Het is een dramatisch moment. En in zijn opstand tegen God en in die val die daarop volgde, nam hij ook vele, vele andere engelen met zich mee. En dat is ook wat we hier lezen. Dat staat hier symbolisch beschreven in Openbaring 12, vers 4. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren. Sterren zijn in de Bijbel een omschrijving van engelen. Dus en zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op aarde. Dit is wat er backstage gebeurt. In die onzichtbare wereld zijn vele gevallen engelen. Maar de engelen die God trouw zijn gebleven zijn gelukkig in de meerderheid. 2/3, als we dat zo letterlijk mogen nemen. Maar er zijn dus vele gevallen engelen. In de Bijbel worden die ook wel omschreven als demonen. En we zien ze niet, maar ze zijn er wel. We zien ze niet, maar ze zijn ook zeer actief. Achter de schermen werken ze heel hard. Het zijn handlangers. Handlangers van die draak. We lezen verder, vers 4. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden, zodat zij het gebaard zou hebben. Maar ik weet niet of u het al herkent, nu ik de context een beetje aan het schilderen ben. Waar gaat het hier over? Welk moment wordt hier symbolisch beschreven? Nou, u weet het vast nog wel wat er gebeurde toen de Heer Jezus net was geboren. Koning Herodes kreeg in Jeruzalem te horen dat er een aanstaande koning geboren was in Bethlehem. En Herodes gaf opdracht dat alle kinderen van onder de 2 jaar in Bethlehem en omgeving om het leven moesten worden gebracht. Het kind moest verslonden worden. Want het kind zou uiteindelijk de grote overwinnaar gaan worden. Dat wist die duivel. En hier zien we het vreselijke verhaal van Herodes en de grote kindermoord. Hier zien we ook wat er backstage gebeurde. Het is de draak die hier persoonlijk opdracht voor gaf. Ook in de eeuwen daarvoor. Die draak wilde überhaupt niet dat de vrouw tot baren zou komen. We zien het eigenlijk door de hele geschiedenis van Israël heen. Achter de schermen van het wereldtoneel is die draak continu bezig om het volk Israël te verdelgen. Denkt u maar aan de farao die opdracht gaf dat alle jongetjes in de Nijl moesten worden geworpen. Nou, als je dat maar lang genoeg volhoudt, dan zal een volk vanzelf uitsterven. Of denkt u maar aan het verhaal van Haman en Esther in ballingschap. Haman die opdracht gaf om het hele volk Israël uit te roeien. En hij had het nog bijna voor elkaar ook. Hij had het bijna voor elkaar dat alle Joden in dat Babylonische Rijk vernietigd moesten worden. Door een wonder van God en door de moed van Esther werd het tegengehouden. En zo zien we eigenlijk door de hele geschiedenis heen dat de draak de vrouw probeert te vernietigen. De duivel probeert het volk Israël van de kaart te vegen. Maar het is hem niet gelukt. En het gaat hem niet lukken ook. Uiteindelijk werd het kerstfeest. De zoon werd geboren. En dat lezen we in vers 5. En het zal u ook wel duidelijk zijn, dat kind uit het visioen, dat is de Heer Jezus. De Heer Jezus Christus zelf. En zij baarde een zoon. Jezus is inderdaad uit Israël voortgekomen. Een mannelijk kind dat alle heidenvolken zou hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Dit is de Heer Jezus. Zoals Jesaja zo mooi profeteerde, het is ook een tekst die we heel vaak met kerst citeren, Jesaja 9 vers 5, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. Het mogen duidelijk zijn, de vrouw staat voor Israël, het kind is de Heer Jezus Christus en de draak is de duivel. En het kind is de zoon. Jezus Christus, de Heer die wij vanmorgen zo mogen aanbidden. Bij de inleiding van deze preek zei ik dat deze openbaring een soort hoofdlijn laat zien. Het is een vergezicht over een hele lange periode. De openbaring begint voor de schepping, nog voor de zondeval, dus eigenlijk nog voordat het helemaal misging. En die periode die gaat door tot aan die tijd van de grote verdrukking. De periode die voorafgaat aan de wederkomst van de Heer Jezus. En die tijd van verdrukking zal uiteindelijk 7 jaar gaan duren. In de eerste 3,5 jaar zal de schijnvrede zijn. En in die tweede 3,5 jaar zullen er allerlei rampen gaan plaatsvinden. Daniël spreekt erover, Jesaja spreekt erover. En vooral in Openbaring wordt er tot in detail uitgelegd wat er allemaal precies in die periode gaat gebeuren. Nou, we komen nu midden in dat visioen aan, bij een moment dat plaatsvindt tijdens die grote verdrukking. We lezen het volgende in vers 6. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. 1260 dagen. Even verderop wordt het omschreven als een periode van 3,5 jaar. Weer een stukje verder wordt er gesproken over 42 maanden. Dus ook 3,5 jaar. Daniël spreekt over een tijd, nog een tijd en een halve tijd. En dat is zijn manier van omschrijven dat het ook om een periode van 3,5 jaar gaat. Dus hier breekt het tweede deel aan van die grote verdrukking. Een tijd waarin het antisemitisme tot ongekende hoogte zou komen. Alles wat we nu zien, ja, zal niet zijn vergeleken met wat er dan nog staat te gebeuren. Openbaring spreekt daar heel duidelijk en heel gedetailleerd over. En sowieso, hè, als we kijken naar het antisemitisme, dat is niet gestopt nadat de Heer Jezus was geboren. Die strijd tussen de vrouw en die draak, die is eigenlijk onverminderd doorgegaan. Tot op de dag van vandaag. En misschien heeft u zich wel eens afgevraagd waarom dat antisemitisme maar niet uit te roeien is. Waarom het telkens weer de kop opsteekt. En hoe het kan. Hoe het kan dat een volk wat eigenlijk zo vaak bijna vernietigd is, toch weer opstaat. Nou, dat heeft alles te maken met deze backstage gegevens. Israël is Gods volk. Israël is de vrouw. Israël is de tegenstander. Israël is ook de dreiging voor de draak. We gaan even terug naar die tijd van grote verdrukking. Het is onmogelijk om hier nu in detail op in te gaan, maar in Jeremia 30 staat geschreven dat rondom die grote verdrukking zal het voor Jacob, zal het voor Israël, een tijd van grote benauwdheid worden. Ik lees voor je Jeremia hoofdstuk 30 vers 7. Wee, want die dag is groot. Er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Toch zal hij daaruit verlost worden. En dan pak ik hem weer op bij Openbaring 12 vers 7. Toen brak de oorlog uit de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Je kunt op 2 manieren naar dit stukje kijken. Sommige mensen zeggen dat dit is een samenvatting van de eerste 6 versen. Dit is dezelfde tijdspanne. Maar je kunt hier ook op een andere manier naar kijken. En ik denk zelf dat dat logischer is. Ik denk dat hier heel specifiek gesproken wordt over een strijd in de hemel, over een oorlog die zal gaan plaatsvinden, terwijl hier op aarde die grote verdrukking gaande is. Maar goed, hoe dit stukje ook interpreteert, waar ik vooral de aandacht op wil vestigen, is hoe deze strijd in de hemel, dus backstage, uiteindelijk zal aflopen. Waar het op uit zal gaan draaien. En dat is zo'n bemoediging, hè? Want als ik hier zou moeten stoppen, ja, dan was ik niet aan deze preek begonnen. We lezen hier over een oorlog die uitbreekt in de hemel. En Michael is een aartsengel. Hij is een aartsengel en hij wordt ook als hemelvorst omschreven. En uit Ezechiël wordt duidelijk dat Michael een hele speciale bediening heeft. Namelijk het beschermen van de vrouw. Het beschermen van Israël. Dus als we hier lezen dat er een oorlog uitbreekt tussen Michael en de draak, dan betekent dit dat er een oorlog gaande is over Israël, tussen Israël en de draak. Die oorlog die gaat over Israël, die vrouw nog steeds. Israël die op dat moment in bescherming is gebracht door God zelf. En deze strijd zal heel heftig zijn. Ik lees verder vanaf vers 8. Maar zij, de draak en zijn demonen, waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen. Namelijk de oude slang, die duivel, en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Weet je wat ik zo mooi vind? Als je door de hele Bijbel heen kijkt, dan zie je dat die val van de Satan steeds definitiever wordt. En in 4 stappen gaat. Hij zal het niet leuk vinden wat ik nu ga zeggen, maar maakt ook niet zoveel uit. Ik ga het toch vertellen. De eerste val die heb ik net al even genoemd. Dat hebben we gelezen in vers 3. Dat is ook de val waar Ezechiël en Jesaja over spreken. Het is de val die al voor de zondeval van de wereld plaatsvond. Op dat moment werd de duivel uit de hemel verstoten. Hij werd uit de nabijheid van God verdreven. Hij mocht niet meer in de tegenwoordigheid van God zijn. Nou, na die val was hij nog wel overste van de lucht en overste van deze wereld, zoals de Bijbel hem ook omschrijft. En toen werd de Heer Jezus geboren. De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven aan het kruis, hij overwon de dood en uiteindelijk ging hij weer terug naar de Vader. Maar nog steeds in de tijd waarin wij nu leven, is die duivel de overste van de lucht en de overste van deze wereld. En dat is ook heel goed merkbaar. Die strijd die vindt backstage plaats. Maar we merken het nog steeds dagelijks op het podium van ons eigen leven. Maar nu die tweede val. We lezen het in Openbaringen 12 vers 9, dat er een dag gaat komen dat de draak en zijn engelen ook uit die andere hemel wordt geworpen. Uit die tweede hemel. Op dat moment worden Satan en zijn engelen neergeworpen op aarde. En dan is hij dus niet meer de overste van de lucht, maar alleen nog maar de overste van deze wereld. Zijn gebied wordt dus eigenlijk steeds verder ingeperkt. En vervolgens dan, als de Heer Jezus terugkomt en een einde maakt aan die grote verdrukking, dan begint het duizendjarige vrederijk. En dan zal de Satan voor 1000 jaar worden gebonden in de afgrond. In de afgrond. Dus dat is eigenlijk de derde val van de Satan. Dat is de volgende degradatie. En dan, na de 1000 jaar vrederijk, Openbaring 21, zal die duivel nog 1 keer voor een korte tijd worden losgelaten. En dan komt Jezus definitief met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan komt die vierde val, want op dat moment zullen Satan en al zijn engelen geworpen worden in de poel van vuur en zwavel. En dit is de ondergang, dit is het einde van de duivel. Misschien vraagt u zich af van waarom dit verhaal zo kan eindigen. Nou, het kind van de vrouw, Jezus Christus, onze Heer, hij heeft overwonnen. Openbaring 12 vers 10. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van God en de macht van zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, ook weer een omschrijving van de duivel, van die draak, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij, en dan gaat het hier heel specifiek over de mannen en vrouwen die tot geloof zijn gekomen in die verdrukking, dat geldt natuurlijk ook over ons. Zij, alle gelovigen, hebben hem, de draak, overwonnen. Heeft u het goed gehoord? Misschien dacht u net even van, pff, die intelligente, krachtige, grote megadraak is onoverwinnelijk. Maar laten we vooral niet te veel onder de indruk raken van deze draak. Laten we vooral onder de indruk raken van Jezus Christus, onze Heer. Want hij heeft die draak overwonnen. En met Jezus zijn wij meer dan overwinnaars. Deze draak is overwonnen. Hoe? Nou lezen we in vers 11, door het bloed van het lam. Door wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. Omdat hij bereid was om zijn bloed te geven voor alle mensen die geloven in de kracht van het bloed. Mensen die niet langer onder de invloed van deze draak willen staan. Mensen die ervoor hebben gekozen. Mensen die hebben gezegd, ik geef mijn leven aan Jezus. Ik wil Jezus ook volgen. Ik geloof in de Zoon, Jezus Christus. Deze mensen kunnen vandaag zeggen, met Jezus heb ik de draak overwonnen. Door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En er staat er nog bij geschreven, ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Heeft u het ook wel eens dat u denkt van, wat gebeurt er toch allemaal zeg? Het zijn van die momenten dat je, als het ware die hete adem van de draak in je nek voelt hijgen. Dat je midden in een geestelijke strijd bent beland. En zo spreekt Efeziërs 6 er ook over. Hè? We hebben niet te strijden tegen mensen, maar tegen al die machten in de hemelse gewesten. Tegen die draak en zijn demonen. Maar wat zegt Efeziërs ook? We zijn in Christus geplaatst boven alle overheid en macht. Ik zeg hem nog 1 keer. We zijn in Christus geplaatst boven alle overheid en macht. Want we hebben de draak overwonnen. Wauw. Dat we nog zo stil kunnen blijven zitten. Nee. We sluiten af met vers 12. Daarom verblijft u hemelen en u die daarin woont. Wee hun. En dit gaat dan weer over die tijd van de grote verdrukking. Die tijd die vooraf gaat aan de wederkomst van Jezus. Maar wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede. Omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd, nog maar 3,5 jaar heeft. En dan zal Jezus terugkomen. Het is het verhaal, een visioen beter gezegd, van de vrouw, een kind en een draak. Het is geen sprookje, nee, zeker niet. En wie probeert wijs te maken dat deze verhalen sprookjes zijn? Nou, dat zijn vast mensen die iets hebben met de draak. Dit is een werkelijkheid achter de schermen. Het is een geestelijke realiteit. Dit is wat er backstage gebeurt in die hemelse gewesten. Dit is wat ons leven hier op aarde zo beïnvloedt. En dat is ook de waarheid over de draak. Op een dag zal hij geworpen worden in die poel van vuur en zwavel. En wij met elkaar als kinderen van God, we hebben die draak overwonnen. In Jezus Christus. Tot slot toch nog even één ding. En ik geef toe, het is misschien een beetje zwart-wit. Maar met alles wat ik nu zou nuanceren, zou ik iets afdoen van de waarheid van Gods woord. Of je hoort bij de draak, of je hoort bij het kind. Bij de Zoon van God, Jezus Christus. Grijs bestaat hier niet. In het visioen van Johannes heb ik nergens nuances gehoord. Ik heb ook nergens gehoord van, ja, maar er zit natuurlijk ook nog een heel groot grijs vlak tussen. En dat is wel wat de wereld ons steeds meer probeert op te dringen. Er is meer tussen hemel en aarde en je kan je heil overal vinden. Maar dat is niet zo. Het gaat duidelijk hierom. Van wie zijn wij? Zijn we van de draak? Of zijn we van de Zoon? En daartussenin is geen grijs gebied. En die draak wil niet dat we die keuze voor Jezus maken. Hij wil niet dat we voor God kiezen. Hij wil eigenlijk maar één ding. Die duivel wil die mens van God weghouden. Maar laat u niet door die draak weerhouden. Kies voor Jezus. Kies voor vrijheid. En blijf vooral uit de klauwen van die niets ontziende draak. Kies voor een eeuwig leven met God. Dank u voor uw aandacht.